Goedemorgen, dit is de Week van Energeia op vrijdag 3 maart. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is redacteur van Energeia, Jeroen Savelkoels. Welkom Jeroen.
Dankjewel Ilse.
Ja, dit is de laatste keer dat je als redacteur van Energeia met ons een podcast opneemt.
Klopt.
Want je gaat als zelfstandige fotograaf aan de slag.
Klopt, ja.
Hartstikke leuk.
Een beetje met pijn in mijn hart dat ik hier vertrek, maar ik heb er ook ontzettend veel zin in.
Nou, kan ik me voorstellen. Maar we gaan het eerst zo nog even hebben over het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Een rampzalige situatie voor de inwoners van het gaswinningsgebied in Groningen. Daartoe heeft 60 jaar gaswinning geleid. Jeroen, jij was bij de presentatie van het rapport op een boerderij in Zeerijp en gaat ons zo meteen vertellen wat jou is opgevallen. Ik kom zo bij je terug.
Ja.
Eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. Ook Wouter is weer in de studio. Goedemorgen, Wouter.
Goedemorgen, Ilse.
Goedemorgen. Welke onderwerpen sprong er voor jou uit in het energienieuws van deze week?
Nou, als eerste dat het kabinet de komende 3 jaar 1 miljard euro uittrekt voor het uitvoeren van klimaatbeleid door provincies en gemeenten. Daarnaast dat het nog altijd niet vlot met het uitschakelen van de nachtverlichting van windturbines. Dat komt doordat de installatie van vliegtuigdetectiesystemen maar niet van de grond komt. En als laatste dat netbeheerder Liander de mogelijkheden onderzoekt om extra elektriciteitskabels naar de Waddeneilanden te voorkomen. Want ook daar neemt de vraag naar en de productie van elektriciteit toe.
Ja, laten we met je eerste onderwerp beginnen. Het kabinet trekt de komende 3 jaar dus ruim 1 miljard euro uit voor het uitvoeren van klimaatbeleid door provincies en gemeenten. Wat gaan de provincies en gemeenten precies met dat geld doen, Wouter?
Nou, dat geld is bedoeld om nieuwe medewerkers aan te nemen die dan de uitvoeringscapaciteit van de gemeenten en provincies op orde brengen. Kijk, de centrale overheden die hebben een belangrijke rol bij het uitvoeren van het klimaat- en energiebeleid. Ze zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het opstellen van de regionale energiestrategieën of het aanleggen van warmtenetten, het aardgas vrijmaken van wijken, het verlenen van vergunningen, het handhaven van normen, enzovoort, enzovoort. Heel veel taken en op dit moment zijn ze daar eigenlijk onvoldoende voor toegerust. Er is meer kennis nodig, meer expertise en gewoon meer mensen. Ze zullen dus veel nieuwe arbeidskrachten moeten aantrekken en daarvoor is nu die 1 miljard uitgetrokken. Die is bedoeld voor de eerstkomende 3 jaar en dit wordt door het kabinet genoemd een eerste voorzet. Het kabinet wil na de komende 3 jaar structureel geld vrijmaken.
Is er eigenlijk een raming van hoeveel mensen er ongeveer nodig zijn?
Nee, nou ik heb wel even zitten rekenen met die 1 miljard. Als je van een modaal salaris uitgaat, kun je daar iets van 5500 mensen van aannemen. Tussen de 5 en 6000 mensen van aannemen. Dat is denk ik de orde grootte waar we naar kijken. Maar nee, er is mij geen raming bekend. Maar dat wil niet zeggen dat die er niet is.
En in het coalitieakkoord was al afgesproken dat er geld beschikbaar zou komen voor de provincies en gemeenten. En hoe wordt dat nu geregeld?
Dit geld komt beschikbaar via een tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid, de CDOKE, of ook wel CDOK denk ik genoemd. Kijk, in het coalitieakkoord is afgesproken om voor de periode 2023 tot en met 2030 in totaal 5,6 miljard euro beschikbaar te stellen. Het miljard wat nu is uitgetrokken is daar dus de eerste aanzet daartoe. En op een later moment komt het kabinet met een nieuwe regeling voor de jaren na 2025. Het liefst willen de provincies en gemeenten dat het in een wet geregeld wordt. Want dan heb je de meeste zekerheid en dan kan je de arbeidskrachten die je wil aantrekken, kan je dan een vast contract bieden. Dan weten ze zeker dat ze tot en met 2030 het geld wat ze nodig hebben, dat ze dat ook kunnen krijgen. Maar het is de vraag of dat lukt om dat op tijd zo'n wet voor elkaar te kunnen krijgen. En als dat niet lukt, dan komt er ook een nieuwe ministeriële regeling voor de jaren 2026 tot en met 2030. Dus dat is nog eventjes de vraag.
Als tweede onderwerp koos je het bericht dat het nog altijd niet vlot met het uitschakelen van de nachtverlichting van windturbines. Dat komt doordat de installatie van vliegtuigdetectiesystemen maar niet van de grond komt. Waarom koos je dit onderwerp, Wouter?
Ja, ik vind dit razend interessant, maar het komt misschien ook wel omdat ik van huis uit een vliegtuigbouwer ben. Dus dat zal ongetwijfeld meespelen.
Zou een rol kunnen spelen, ja.
Wat ik echt interessant vind is die nachtverlichting. Dat lijkt eigenlijk, iedereen lijkt dat te willen. De overheid wil dat, de windparkbouwers die willen het ook wel en omwonenden willen het vooral heel graag. En toch lukt het maar niet om dat van de grond te krijgen. Dat is deels een geldkwestie en deels loopt het vast in de wet en regelgeving. Ja, dus daarom heb ik het uitgekozen. Ik vind het wel heel interessant.
Ja, en ondertussen verlichten windturbines dus nog steeds de nacht, want er zijn nog nauwelijks vliegtuigdetectiesystemen geplaatst. Sterker, het zijn er nog maar 2 in het hele land, waarvan in ieder geval 1 is afgedwongen bij de rechter. Wat was dat voor een rechtszaak?
Ja, dat is een rechtszaak die speelde in Gelderland. Daar installeert Pure Energie bij windpark Bijvank nu een tweede detectiesysteem van Nederland. Het gaat daar om 4 turbines. En bij het verlenen van de vergunning van het windpark was bepaald dat het windpark niet meer verlichting mocht toepassen dan noodzakelijk was voor de luchtvaartveiligheid. Nou, de provincie had hier in de vergunningverlening niet de conclusie aan verbonden dat permanente verlichting daardoor verboden was. Dus die had dat wel toegestaan en dat wordt nu dus ook toegepast. Maar een omwonende sleepte de provincie voor de rechter en zei van ja, nee, dit maatwerkvoorschrift maakt dat er een vliegtuigdetectiesysteem geïnstalleerd moet worden. Nou, de rechtbank Gelderland heeft afgelopen week deze persoon in het gelijk gesteld en zegt van inderdaad, vanwege de maatwerkvoorschriften had de provincie moeten kiezen voor zo'n naderingsdetectiesysteem, waardoor de verlichting een groot deel van de nacht uit kan blijven.
En heeft deze uitspraak ook gevolgen voor andere windparken?
Nee, eigenlijk nog niet. Mijn collega Hans van der Lucht die sprak met advocaten Neeltje Walgemoed en Jan van Oosten van Stibbe. En die zegt, nee, deze uitspraak heeft geen gevolgen voor andere windparken. Er wordt namelijk niet een nieuwe norm gesteld aan windparken. Het gaat puur om dat nu in de vergunningverlening door de provincie Gelderland dus was opgenomen dat er niet meer verlichting mocht worden toegepast dan noodzakelijk was voor de luchtvaartveiligheid. Dat daar dit gevolg uit voortkomt.
Ja. Wat weerhoudt die windparker eigenlijk van om die vliegtuigdetectiesystemen te plaatsen?
Ja, dat is dus opvallend. Want eigenlijk, zoals ik aan het begin al zei, iedereen, ook de windparkbouwers zelf, willen graag dat die vliegtuigdetectiesystemen er komen. Want ja, mensen hebben last van die knipperende lampjes de hele nacht. En dat vinden windparkbouwers dat ook vervelend, dat ze mensen tot last zijn. We spraken bijvoorbeeld Rick Harmsen van de Nederlandse Windenergie Associatie. En die zegt ook, ja, heel veel windparkbouwers of windparkexploitanten, windparkbeheerders, die willen overstappen op dit systeem. Maar ja, het is natuurlijk wel een kostenkwestie. Hè? Niet elk windpark is groot genoeg om voldoende verdiensten te hebben om zo'n naderingsdetectiesysteem te kunnen bekostigen.
Ja.
Dus het is toch wel weer een geldkwestie.
Over wat voor kosten heb je het dan?
Ja, je hebt het over enkele tienduizenden euro's tot maximaal een paar honderdduizend euro. Ik wil er niet geen gat over doen, is natuurlijk best veel geld. En de windmensen die zeggen ook van ja, het is toch ook wel een beetje een publiek belang dat het licht uitgaat. Dus de overheid moet daarover meebetalen. Nou, daar wordt al een jaar over gepraat, al wel langer misschien, hoe die kosten precies verdeeld kunnen worden. Speelt nog bij dat het ook in wet en regelgeving geregeld moet worden. Nou, dat moet in de omgevingswet komen, die keer op keer op keer wordt uitgesteld. Dus dat helpt ook al niet mee. Op dit moment, om zo'n naderingsdetectiesysteem te krijgen, moet de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport elke keer een verklaring van geen bezwaar afgeven.
Dan hebben we nog je derde onderwerp van deze week. Netbeheerder Liander onderzoekt de mogelijkheden om extra elektriciteitskabels naar de Waddeneilanden te voorkomen. Want hoe is de situatie op de Wadden, Wouter?
Ja, de situatie op de Wadden is eigenlijk hetzelfde als in de rest van Nederland. Zowel de productie als het verbruik van elektriciteit groeit. Alleen wat de Wadden speciaal maakt, of de Waddeneilanden speciaal maakt, is dat natuurlijk heel veel natuurgebieden zijn. Hè? De Waddenzee is een Natura 2000 gebied. En dat maakt dat het uitbreiden of verzwaren van het elektriciteitsnet nogal lastig is. Nou, alle Waddeneilanden zijn op dit moment wel met een kabel met het vasteland aangesloten. Maar Liander heeft gezegd van ja, daar willen we eigenlijk geen nieuwe kabels meer bijleggen. Dat is deels vanwege dus die situatie van de natuur. Hè? Dat het Natura 2000 gebieden zijn, die wil je liever niet verstoren.
Ja.
Maar het is ook gewoon een kostenkwestie. Het is natuurlijk heel duur om vanaf het vasteland een kabel naar zo'n Waddeneiland te leggen. Dus daarom wordt er nu onderzocht of dat ook op een andere manier kan.
Ja, en daar is inderdaad Liander nu dus mee bezig. Is al duidelijk in welke richting het bedrijf die alternatieve mogelijkheden zoekt?
Ja, op zich wel. Ik zeg er wel even bij, het is niet uitgesloten dat er geen nieuwe kabels komen. Hè? Het is niet dat er gezegd wordt dat per se niet meer gebeurt. Maar er wordt gekeken van, zijn er alternatieven waar we op kunnen inzetten omdat het gewoon beter is? Nou, dan hebben we het over flexibiliteit, hè? Het opslaan van energie, vraagsturing, het verplaatsen van de vraag in de tijd. Mm-hmm. Dat soort dingen die maken dat het misschien voorkomen kan worden om zo'n kabel aan te leggen. Geert Wijnen, regiomanager Friesland voor Liander, die zei van ja, we hebben het in de energietransitie vaak over lokale energiesystemen. Nou, een Waddeneiland, dat is een ideaal lokaal systeem. Dus als het ergens kan, is het daar. Dus de grondhouding is positief. Maar het kan zijn dat er meer vermogen nodig is op die eilanden. Je hoeft niet te verwachten dat daar een groot windpark wordt neergezet. Hè. Daar is het natuurgebied veel te kwetsbaar voor. Maar je zou wel bijvoorbeeld als de ponten, hè, de veerponten die van en naar die eilanden varen, als die geëlektrificeerd worden, dan heb je best kans dat als ze ook moeten laden op het eiland zelf, dat daar hele grote vermogensvragen ontstaan. En dat dat niet in zo'n lokaal systeem past. Dus dat is nog even voor de toekomst de vraag.
Dankjewel weer, Wouter Hielkema. Het eindrapport Groningers Bovengas van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen ligt er. Het benadrukt dat 60 jaar gaswinning voor de inwoners van het gaswinningsgebied in Groningen tot een rampzalige situatie heeft geleid. Jeroen, jij was bij de presentatie van het eindrapport. En dat was op een boerderij in Zeerijp. Hoe was de sfeer daar?
Het was een hele bijzondere bijeenkomst. De locatie is natuurlijk symbolisch. Hier lag het epicentrum van een zware beving in 2018. En dat was ook de beving dat een beetje de katalysator was voor een nieuw beleid, voor het terugschroeven van de gaswinning, voor het voor het eerst benoemen van een jaartal dat de gaswinning gaat stoppen. Het was een heel druk bezochte bijeenkomst, behalve natuurlijk de commissieleden en ook de voorzitter van de Kamer die er waren, bodes en staf van de Kamer. Er was ook veel media en ook heel veel Groningers, waaronder een groot aantal van de gedupeerden die de commissie zelf heeft geïnterviewd of heeft gehoord voor dit rapport. Mm-hmm. En daarmee was het niet alleen zomaar een presentatie van het rapport of een persconferentie. De commissie wilde ook met de bijeenkomst echt laten zien van wij hebben al dit werk gedaan met één reden. En dat is een erkenning van het leed van de Groningers. Mm-hmm. De commissie zegt ook letterlijk in het rapport, Nederland heeft een ereschuld aan Groningen. En dat is wat men ook met deze bijeenkomst wilde uitstralen.
Ja. Ja,
niet alle mensen die ik daar sprak, stonden daar meteen bij te juichen. Veel gedupeerden die hebben natuurlijk al heel veel meegemaakt. En wat ze zeggen, wat er in het rapport staat, dat roepen wij al jaren. Mm. En mooie woorden, die kennen we inmiddels wel, maar we willen nu daden zien. Dus ja. Gezonde skepsis, laten we maar zeggen.
Voorstelbaar.
Ja, zeker.
En wat zijn nu de belangrijkste conclusies uit het eindrapport?
Nou, er staan best veel conclusies in. De hoofdconclusie is denk ik dat de commissie constateert dat de belangen van de Groningers structureel zijn genegeerd. De winning van aardgas was zo lucratief en ook zo belangrijk voor de leveringszekerheid dat er nauwelijks oog was voor de negatieve effecten ervan. En onder negatieve effecten verstaan we dan vooral de veiligheid van de Groningers natuurlijk. En aspecten zoals veiligheid waren ook in het gasgebouw niet belegd. Mm. Er was alleen aandacht, of bijna alleen aandacht voor zoveel mogelijk winnen en dat zo goed mogelijk vermarkten. Mm-hmm. En wat de commissie ook constateert is dat de belangen van de Groningers zo zijn genegeerd dat het niet toevallig is, dat het niet zomaar een ongelukje is. Dat ook na kritische rapporten van het Staatstoezicht op de Mijnen in 2012... en de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2015, na fakkeltochten van Groningers in verschillende jaren, verandert er eigenlijk bijna niet. En het is veelzeggend dat er uiteindelijk een rechter aan te pas moest komen om het kabinet ertoe te bewegen voor het eerst eigenlijk omwille van de veiligheid, de gaswinning, een stukje terug te schroeven.
Ja, en er is de laatste jaren natuurlijk al een en ander gezegd en geschreven over de situatie in Groningen. De conclusies zijn niet allemaal nieuw. Wat is jou zelf het meest opgevallen in het rapport?
Nou, ik denk dat voor iedereen die de verhoren heeft gevolgd, goed heeft gevolgd. Ik heb ze bijna allemaal mogen beluisteren. Mm-hmm. Biedt het rapport misschien niet heel veel verrassingen. Wel meer inkleuring en meer duiding. Maar dingen die toch zijn bijgebleven. Onder andere dat de commissie concludeert dat de ambtenaren die namens het kabinet in het gasgebouw zaten, dat die heel erg autonoom konden handelen. En dat betekent dat zij beslissingen konden nemen zonder toestemming te vragen aan de minister. Maar ook dat ze vaak dingen die ze daar hoorden niet terugkoppelden aan de minister. Die daardoor onwetend bleef. En daardoor was het moeilijk voor de minister op sommige momenten om daar grip op te krijgen of beslissingen te nemen. Laat staan dat het eenvoudig was voor de Tweede Kamer om de controlerende taak uit te oefenen.
Ja.
Dus dat is een van de dingen die mij opviel. Dat ambtenaren hun minister niet altijd informeren, dat wreek zich op het moment dat het gaat over de leveringszekerheid. Mm-hmm. Jarenlang is gezegd, de winning kan niet naar beneden, want dan komt de leveringszekerheid in gevaar. Dan komen er mensen in de kou te zitten. Mm-hmm. Maar welk niveau precies nodig was voor die leveringszekerheid en dat dit ook actief te beïnvloeden was, dat bleef lange tijd onduidelijk. En de commissie neemt het ministerie van Economische Zaken zeer kwalijk, en dat is een citaat, dat daar nooit onderzoek naar is gedaan.
Ja, en het heeft ook nogal lang geduurd voordat de gevolgen van de gaswinning op de kaart kwamen te staan. Welke kantelpunten ziet de enquêtecommissie?
De commissie ziet echt twee momenten waarop de situatie verandert. Of waarop, wat kantelpunten zijn. De eerste was de beving in Huizingen in 2012. Zware aardbeving. En dat is voor het eerst vlak na die beving dat het staatstoezicht op de mijnen adviseert om de productie zo snel en zo ver mogelijk terug te schroeven. Mm-hmm. Een tweede kantelpunt is een beslissing van het, en dat vond ik wel een opvallende, beslissing van het gerechtshof in 2017. De rechter bepaalt dan dat het Openbaar Ministerie moet onderzoeken in hoeverre de NAM, die de operators van het veld in Groningen, strafrechtelijk vervolgd kan worden wegens aardbevingsschade. En dat is een kantelpunt omdat de dreiging van strafrechtelijke vervolging, dat maakt de aandeelhouders van de NAM, Shell en ExxonMobil, toch wel een beetje bang. En zij willen niet langer de verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen van de gaswinning.
Ja.
Dat is een heel belangrijk punt geweest. En kort daarna ook, dan vindt de beving bij Zeerijp plaats, waar we het net over hebben gehad, 2018.
Ja.
En dan besluit het kabinet dat er een einde moet gaan komen aan de gaswinning.
En welke aanbevelingen doet de enquêtecommissie?
De commissie doet een hele trits aan aanbevelingen. Het zijn er 10. Mm-hmm. En die moeten samen leiden tot het inlossen van de ereschuld van Nederland aan Groningen, zoals de commissie dat noemt. En dat is eigenlijk aanbeveling 11, de inlossen van die ereschuld.
Wat is die ereschuld?
Maar die ereschuld hangt samen met het feit dat heel Nederland decennia lang heeft kunnen profiteren van goedkoop aardgas, van de aardgasbaten. Mm-hmm. En dat Groningen daar vooral een hoop ellende voor heeft teruggekregen.
En hoe kan die ingelost worden? Of zijn dat juist de aanbevelingen?
Ja, die kan ingelost worden door onverkort de aanbevelingen van de commissie op te volgen. Mm-hmm. Ik licht een aantal uit. De eerste gaat over de schadeafhandeling. Dat is ook een groot, moeilijk, ingewikkeld dossier in Groningen. Het afhandelen van de schadegevallen. Dat loopt nog steeds niet op van een leien dakje. Mm-hmm. De commissie zegt dat moet milder, makkelijker en menselijker. Minder naar de regeltjes kijken en mensen sneller, beter tegemoet komen. Mm-hmm. Daarnaast moeten bewoners sneller duidelijkheid krijgen over de versterking van hun woningen. Dat is ook al zo'n operatie die heel moeizaam verloopt. En daarbij zegt de commissie, het is belangrijk dat we nu eens gaan vasthouden aan één en dezelfde aanpak. Dus kabinet, maak een keuze en hou daaraan vast, is het advies. Mm-hmm. De afgelopen jaren is er vaak van tactiek veranderd of van aanpak veranderd. En dat leidt telkens weer tot vertraging. De commissie vindt verder dat de regio toekomstperspectief moet krijgen. Dat betekent niet alleen meer geld naar de regio, maar ook een maar brede verbetering van de leefomstandigheden, van het vestigingsklimaat in het noorden, zodat het weer voor bewoners en bedrijven een aantrekkelijk gebied wordt. Mm-hmm. Nou, daar zijn er nog tal van andere aanbevelingen die de commissie doet. Zo moet de positie en de rol van het staatstoezicht op de mijnen, de toezichthouder op gaswinning, die moet worden versterkt. Mm-hmm. Hetzelfde geldt voor de rol van de Tweede Kamer, de controlerende taak. De Kamer moet beter in staat worden gesteld om de minister bij de les te houden.
Ja.
De rol van het publiek belang binnen de ministeries moet beter worden belegd of beter worden vertegenwoordigd. Dus ministeries moeten ook zonder oogkleppen op kijken naar wat er in de samenleving gebeurt en welke effecten hun beleid hebben op de samenleving. Er moet meer aandacht komen voor kennisontwikkeling over de ondergrond. Dus hoe ziet de ondergrond in elkaar? Wat zijn de risico's?
Dat is nog steeds relevant. Ook nu.
Ja, zeker. Ook in de energietransitie. We gaan de ondergrond gebruiken voor allerlei andere nieuwe activiteiten. Daar moeten we meer over weten, vindt de commissie.
En hoe oordeelt de commissie over de rol van de verantwoordelijke ministers en premier Rutte?
De commissie oordeelt best hard. Laten we eerst kijken naar de ministers van Economische Zaken. De meest recente, Henk Kamp en Erik Wiebes. Zij hebben allebei flinke steken laten vallen, oordeelt de commissie. Deels kwam dat ook door de geslotenheid van het gasgebouw. We hadden het net even gehad over dat sommige informatie vanuit het gasgebouw de minister niet bereikte. Mm-hmm. Dat is deels de minister zelf ook wel aan te rekenen. De commissie vindt dat de ministers en ambtenaren gewoon stevig hadden moeten bevragen op deze onderwerpen. Mm-hmm. En dan gaat de commissie ook in op de rol van minister-president Mark Rutte, die ook verhoord is tijdens het openbare verhoren. Rutte is sinds 2010 premier en gaat dus al lang mee op dit dossier. De commissie rekent het hem heel zwaar aan dat hij pas 5 jaar na de beving bij Huizingen zich eigenlijk met het dossier persoonlijk is gaan bemoeien. Mm-hmm. En bovendien hebben zijn vele werkbezoeken die hij sindsdien heeft afgelegd en de excuses die hij uiteindelijk heeft gemaakt, weinig verschil gemaakt. Dus hij deed dat wel, maar effect had het niet echt. En dan is er ook nog, dat viel me wel op, een hard oordeel over toenmalig minister Dijsselbloem van Financiën. Tijdens de openbare verhoren kwam al naar voren dat op zijn verzoek in 2014 de gaswinning ietsjes is opgeschroefd om meer gasbaten voor de schatkist binnen te halen. Dat vindt de commissie onbegrijpelijk, zeker omdat er kort daarvoor een advies is gekomen van het SODM waar we het net over hadden, om de gaswinning zo snel en zo stevig mogelijk terug te schroeven.
Ja, want dat was na die beving in Huizingen.
Ja, dat was al 2 jaar na de beving in Huizingen.
En er ligt nu dus een lijvig eindrapport. Wat gaat er nu gebeuren?
Nou, de vraag die op dit moment nog veel mensen bezighoudt is natuurlijk, stapt er iemand op naar aanleiding van dit rapport? Mm-hmm. Dat zullen we moeten gaan zien. Er is nog niks over te zeggen. Staatssecretaris Veilbrief is sinds vorig jaar verantwoordelijk voor dit dossier. In die zin ligt het voor de hand dat hij namens het kabinet het veld gaat ruimen. Hij kan ook relatief makkelijk worden vervangen. Maar tegelijkertijd is Veilbrief natuurlijk geen schuldige in dit dossier. En hij wordt in Groningen heel erg, in ieder geval goed gewaardeerd. Hij brengt daar een deel van zijn tijd door. Hij is daar veel. Mm-hmm. Van het huidige kabinet is verder Mark Rutte de enige die de hele periode, of een groot deel van de periode, mede verantwoordelijk is geweest voor het gaswinningsbeleid. Maar gezien de peilingen zal er binnen de coalitie weinig animo bestaan om het kabinet te laten vallen en voor nieuwe verkiezingen te gaan. We moeten dat gaan zien. Maar belangrijk is natuurlijk ook, veel belangrijker is wat er met de aanbevelingen van de commissie gaat gebeuren. Mm-hmm. We hebben deze week gezien dat de provincie alvast oproept om de Groningers ruimschoots te gaan compenseren. Dus die maken al gebruik van het momentum. Mm-hmm. Op welke manier dat gaat gebeuren, dat zullen we moeten gaan zien.
Dankjewel Jeroen Savelkoels voor je laatste bijdrage aan deze podcast.
Graag gedaan.
Veel succes in je nieuwe loopbaan.
Dankjewel.
Dit was hem weer, de Week van Energeia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energeia.nl lees je meer. We zijn benieuwd waarover je in deze podcast meer wilt horen. Laat het ons weten via podcast@energeia.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.